Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden, zitten jullie zich maar veilig bij op deze rots. Vandaag tweede en laatste deel over de historiciteit van niemand minder dan Jezus. Maar dan buiten de teksten uit het Nieuwe Testament. Zoals ik vorige week al zei, vraagt de kerk ook om ons te verdiepen in het geloof, om ons te oefenen, om te durven praten met anderen die bijvoorbeeld niet geloven, of ons aanvallen met allerlei argumenten. En dan staan we soms, zoals ik vorige week zei, met onze mond vol tanden. Deze interessante getuigenissen kunnen ons zeker helpen. Of ze kunnen ons aanmoedigen om niet te versagen in het evangeliseren. Deze eerste christenen hadden het ook heel moeilijk in hun wereld van toen. Vorige week waren we dus gaan aankloppen bij drie figuren uit de eerste eeuwen van onze tijdrekening. Ik haal toch even één tekst uit van vorige week. En Nero strafte hen op de meest wrede manier. Nero was keizer van het jaar 54 tot 68. Ik citeer verder: Christus, de grondlegger van de groepering, had de doodstraf gekregen tijdens de regering van Tiberius en was veroordeeld door Pontius Pilatus, waardoor dit verderfelijke bijgeloof voor even tot staan werd gebracht. Waarna het echter opnieuw tot bloei kwam, niet alleen in Judea, waar die ziekte ontstaan was, maar ook in de hoofdstad, dus Rome, zelf, waar alle verschrikkelijke en schandelijke dingen die in de wereld voorkomen, samenkomen en aanhangers vinden. Dit schreef consul en historicus Tacitus 80 jaar na Jezus. En we zetten onze tocht verder. En ons volgende bezoek brengt ons bij een zekere: Gaius Plinius Caecilius Secundus, bijgenaamd de Jongere. Geboren in Como in het jaar 62 en gestorven circa 113. Hij was een Romeins letterkundige en politicus. Deze Plinius de Jongere was bevriend met de Romeinse keizer Trajanus. Tijdens zijn regering schreven zij brieven naar elkaar. Hij was ook gouverneur van Bithynië, noordwestelijke deel van Klein-Azië. Eigenlijk zijn we hem vorige week tegengekomen. Suetonius was een tijd bij hem in dienst. In een fragment uit een brief van Plinius de Jongere, gedateerd op omstreeks 111 na Christus, staat een uitspraak over de christenen. Plinius vraagt om raad bij keizer Trajanus hoe hij de christenen moest behandelen. Het is een lange brief, daarom een samenvatting. Zijn brief begint alzo tot de keizer: Het is mijn gewoonte, heer, om alle zaken waarover ik twijfel aan u voor te leggen. Wie immers is beter in staat om mijn aarzeling en mijn onwetendheid te verhelpen? Ik ben nooit aanwezig geweest bij een feitenonderzoek betreffende christenen, en weet daarom niet wat en tot hoever er gestraft of onderzocht behoort te worden. Dan stelt Plinius zich de vraag of reeds de naam christen gestraft zou moeten worden, of alleen de schanddaden die verbonden zijn met die naam. En ik citeer verder. Tot nu toe heb ik, als christenen aan mij werden voorgeleid, de volgende lijn aangehouden. Ik vroeg hen of ze christen zijn. Zeiden ze ja, dan herhaalde ik de vraag een tweede en nog een derde keer. Telkens waarschuwde ik hen welke straf er voor hen dreigde. Hielden ze voet bij stuk, dan gaf ik bevel om hen weg te voeren. Want ik twijfelde niet dat, wat ook precies hun opvattingen inhouden, in ieder geval hun vasthoudendheid en onbuigzame obstinaatheid bestraft behoort te worden. Plinius de Jongere schrijft ook over de afvallige christenen, die hij dan vrijliet. Ik citeer: anderen zeiden eerst dat ze inderdaad christen waren, maar ontkenden het snel daarna. Weer anderen zeiden dat ze christen geweest waren, maar daarmee gestopt waren, de een al 3 jaar geleden, de ander al jaren geleden en sommigen zelfs al 20 jaar geleden. Ook zij allen hebben uw afbeelding van de keizer en de godsbeelden vereerd en Christus gelasterd. Deze Plinius vindt het aanpakken van dit gevaar dringend en schrijft verder aan de keizer. Het lijkt me namelijk een zaak die belangrijk genoeg is voor uw aandacht, gezien het grote aantal mensen dat gevaar loopt. Velen immers van alle leeftijden, van alle rangen en standen en van beide seksen worden reeds in opspraak en daarmee in gevaar gebracht of zullen dat nog worden. En deze verderfelijke besmetting heeft zich niet alleen verspreid in de steden, maar ook in dorpen en op de boerenbedrijven. Toch denk ik, schrijft Plinius, dat we de zaak nog kunnen keren en corrigeren. En Plinius de Jongere legt dus uit aan keizer Trajanus dat hij reeds mannen, vrouwen, jongens en meisjes had vermoord. Er waren er al zoveel vermoord dat hij zich dus afvroeg of hij hiermee door moest gaan als hij erachter kwam dat iemand christen was, ofwel dat hij alleen bepaalde gevallen moest doden. Plinius de Jongere vermeldt verder dat hij de christenen, en ik citeer, Christus liet vervloeken, waartoe een echte christen nooit aangezet zou kunnen worden. Hij schrijft ook: de christenen getuigden echter dat hun hele schuld of fout erin lag dat zij gewoon waren om op bepaalde dagen samen te komen, voordat het licht werd, om met afwisselende verzen hymnen tot Christus te zingen als tot een God. En zij verbonden zich aan een plechtige eed, geen enkele slechte daad te doen, nooit fraude te plegen, diefstal, overspel, nooit een vals getuigenis af te leggen en nooit de waarheid te zouden ontkennen. Dit mochten zij hierom ter verantwoording worden geroepen. En nog even, een van de antwoorden van keizer Trajanus aan Plinius de Jongere. Je hoeft niet actief te zoeken naar christenen. Als ze worden aangegeven en hun schuld wordt bewezen, moeten ze gestraft worden. Maar als iemand ontkent christen te zijn en dat bewijst door een gebed tot onze goden te richten, dan moet zijn berouw ook leiden tot vergiffenis, ongeacht hoe verdacht zijn verleden is. Anonieme pamfletten mogen in strafzaken geen rol spelen, want ze getuigen van een verwerpelijke instelling en zijn niet van deze tijd. Plinius de Jongere is dus zeker geen volgeling van Jezus. Maar wat hij opschrijft, komt overeen met de getuigenissen in het Nieuwe Testament. Opmerkelijk is ook dat hij heeft opgeschreven dat christenen Jezus als God aanbidden. Dus Jezus werd niet slechts als mens gezien. Ook dit sluit aan bij het Nieuwe Testament. En we luisteren even naar Robin Mark met Jezus, mijn redder.
My Jesus, my Savior, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love.
My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound.
Jesus, my Savior.
My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and
En dat was Robin Mark met Jezus, mijn redder. En we stappen verder en bellen aan bij Lucianus of Lucianos van Samosata, rond 120 tot 180 na Christus. Hij was een Griekstalige schrijver in het Romeinse Rijk. Hij schreef ruim 60 werken van uiteenlopende omvang, die voor het grootste deel tot de retorica en tot het satirische genre gerekend mogen worden. Lucianus was de belangrijkste proza-satiricus uit de oudheid. Hij schreef spottend over Jezus en de christenen. Maar voor ons is het een bewijs dat deze christenen en Jezus wel hebben bestaan. Met het christendom had Lucianus dus weinig op. In een van zijn geschriften, De Dood van Peregrinus, drijft hij de spot met de naastenliefde van de christenen en hun minachting voor de dood. Ik citeer: deze mensen zijn in alle gevallen buitengewoon actief en sparen daarbij kosten nog moeite. Want deze arme mensen hebben het in hun hoofd gehaald te geloven dat zij lichamelijk en geestelijk onsterfelijk zijn en in alle eeuwigheid zullen leven. Dit is ook de reden waarom zij de dood verachten en velen van hen zelfs de dood vrijwillig aanvaarden. Bovendien heeft hun eerste wetgever, het gaat dus over Paulus, hen geleerd dat ze allemaal broeders van elkaar zullen worden, zodra zij de beslissing hebben genomen de Griekse goden te verloochenen en hun knieën voor die gekruisigde sofist, dus Jezus, te buigen en volgens zijn wetten te leven. Dus hier ook een mooie getuigenis, alhoewel hier negatief en spottend bedoeld, over de eerste christenen, over een geloof in de onsterfelijkheid van de ziel en uiteindelijk de verrijzenis waarna ze in alle eeuwigheid zullen blijven leven. Mooi is ook dat knielen voor de gekruisigde Jezus. Een volgende deur waar we aankloppen is bij een zekere Tallus, een van de eerste seculiere schrijvers die melding maakt van Christus. Rond 52 na Christus schreef Tallus een 3-volume geschiedenis van de Oosterse mediterrane wereld. Hij was een Samaritaanse historicus. Helaas zijn zijn geschriften verloren gegaan, maar we vinden citaten van hem terug in geschriften van andere schrijvers. Zoals in de geschriften van Sextus Julius Africanus, circa 160 tot 240 na Christus. Hij was een christelijk reiziger en historicus, en hij verwijst in zijn geschriften naar het boek van Tallus. Tallus verwees naar de 3 uren durende duisternis die viel toen Jezus aan het kruis stierf. Een fenomeen dat door Tallus op natuurlijke wijze werd verklaard door een zonne-eclips. Hij moet dat geschreven hebben een 20 jaar na de kruisiging van Jezus. En Sextus Julius Africanus, die dus Tallus in zijn geschriften aanhaalt, schrijft: Tallus, in zijn 3e boek, verklaart de duisternis met een zonsverduistering. Onredelijk volgens mij. Onredelijk natuurlijk, omdat een zonsverduistering niet kan plaatsvinden tijdens de volle maan. En het was het Joodse paasseizoen met haar volle maan dat Jezus stierf, schrijft Julius Africanus. En we blijven bij Julius Africanus, dus deze christelijk reiziger en historicus, die dus bronnen aanhaalt van vroegere schrijvers. En zo schrijft hij ook over een zekere Plegon uit Tralles, West-Turkije. Deze Plegon is een Griekse geschiedschrijver en paradoxograaf uit de 2e eeuw na Christus. Dit is de benaming voor Griekse auteurs die zich op de beschrijving van zonderlinge en raadselachtige natuurverschijnselen, zeden en prestaties toelegden. Voorbeeld, zo is er een boek over de wonderlijke zaken en langlevende mensen. Deze Plegon was een vrijgelatene van keizer Hadrianus, die van 117 tot 138 als keizer over Rome regeerde. Het hoofdwerk van deze Plegon zijn 16 boeken. Een historische kroniek van de eerste tot de 229ste Olympiade, dat zijn perioden van 4 jaar. En het gaat dus van 776 voor Christus tot 140 na Christus. Van dit werk zijn slechts fragmenten over. Hij schreef dus onder andere in het 4e jaar van de 202e Olympiade, en dat komt dan overeen met 32, 33 na Christus, vond een eclips van de zon plaats, groter dan ooit eerder bekend was. En de nacht kwam op het 6e uur van de dag, zodat de sterren aan de hemel zichtbaar werden. En een grote aardbeving vond plaats in Bithynia en vernietigde het grootste gedeelte van Nicea. Even een tussendoortje, de natuur- en wiskundige Newton, die we kennen van de wet van Newton, de grondslag van de klassieke mechanica, hield zich ook bezig met die duisternis. Hij kwam uit op vrijdag 23 april van het jaar 34. Ondertussen komen hedendaagse wetenschappers uit op vrijdag 3 april van het jaar 33 en zelfs rond 15 uur. Nu, interessant in die oudheidkundige teksten is hier dus dat er gesproken wordt ten eerste over de dood van Jezus en dat er op dat ogenblik een duisternis was, zoals ook de evangeliën vertellen. Van waar die duisternis kwam, valt over te discussiëren. Maar deze discussie is niet de kern van de zaak. Door wat die verduistering ook mag zijn gebeurd, het moet alleszins een speciaal fenomeen geweest zijn. Dus, wat voor ons zeker is, Jezus is gestorven aan het kruis en een duisternis viel. Deze feiten worden niet in twijfel getrokken. En we luisteren even naar de Emmanuelgemeenschap met Jezus, U die heeft beloofd. Iets na 70 na Christus, na de val van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel, vinden we een tekst van ene Mara Bar Serapion. Hij was een Stoïcijnse filosoof in de Romeinse provincie Syrië. Hij is alleen bekend van een brief die hij schreef vanuit de gevangenis in het Syrisch aan zijn zoon die ook werd genoemd Serapion. Hij spoort zijn zoon aan om de wijsheid na te jagen. In zijn brief vergelijkt hij Jezus met de filosofen Socrates en Pythagoras. Ik citeer uit die brief van iets na het jaar 70. Welk voordeel hadden de Athenen met het ter dood brengen van Socrates? Hongersnood en plagen kwamen over hen als oordeel over hun misdaad. Welk voordeel hadden de mannen van Samos door Pythagoras te verbranden? In een ogenblik werd hun land bedolven onder zand. Welk voordeel hadden de Joden door hun wijze koning te executeren? Het gebeurde dat net daarna hun koninkrijk werd verlaten. God wreekte rechtvaardig deze drie wijze mannen. De Athenen sterven van honger. De mensen op Samos werden overweldigd door de zee. De Joden, geruïneerd en verdreven, leven geheel verspreid. Maar Socrates stierf niet voor altijd. Hij leefde voort in de leer van Plato. Pythagoras stierf niet voor altijd. Hij leefde voort in het standbeeld van Hera. Nog stierf de wijze koning voor altijd. Hij leefde voort in de leer die hij had gegeven. Deze Mara Bar Serapion was zeker geen christen, maar hij plaatst Jezus op gelijke hoogte als de filosofen. Dus hij trekt niet in twijfel of Jezus wel geleefd zou hebben. Ten slotte zijn er ook Joodse bronnen waar over Jezus wordt geschreven. De getuigenissen zijn meestal niet zo vriendelijk, daar men het niet eens was met Jezus. Maar ze blijven toch waardevol. De Tenach is het belangrijkste boek binnen het Jodendom. Het bevat de wet, de profeten en geschriften, dus vergelijkbaar met ons Oude Testament. Het tweede belangrijkste is de Talmud. Vertaald betekent het mondelinge leer. Deze laatste bevat de commentaren van belangrijke rabbijnen en andere schriftgeleerden op het eerst vermelde boek de Tenach. Dit veelal in de vorm van discussies tussen, voor en tegenstanders van een bepaald standpunt. Zo ontstaat dus een zeer uitgebreid samenstelsel van alle mogelijke uitleggingen, wetsprecedenten, anekdotes, legenden en mythen. En in de Babylonische Talmud lezen we: op de paasavond hingen ze Yeshu. En een aankondiger ging 40 dagen voor hem uit en riep: hij gaat gestenigd worden, want hij beging tovenarij en verleidde en misleidde Israël. Eén ieder die iets in zijn voordeel weet, laat hem komen en voor hem pleiten. Maar niets in zijn voordeel gevonden te hebben, hingen ze hem op paasavond. Het woord hangen is een andere wijze om te verwijzen naar de kruisiging, zoals in Lucas hoofdstuk 23, vers 39 en de Galatenbrief hoofdstuk 3, vers 13. In een ander tekst vinden we meer gedetailleerd als het gaat over Yeshu de Nazarener. Yeshu is dus vertaald Jezus en de verwijzing naar Nazarener maakt de link zelfs sterker. Jezus' wonderen worden dus als tovenarij van de hand gedaan. Vanuit ons geloof en de evangeliën weten we dat Maria maagd was en gebleven is na de geboorte van Jezus. Dit is uiteraard een geloofspunt. In deze historische teksten zullen we uiteraard daarvan geen bewijs vinden. Maar wel verwijzingen. Verwijzingen waar het bespottelijk wordt voorgesteld. Het was toen niet beter als 2000 jaar later waar het nog gebeurt. In die Talmud worden de titels Ben Pandera of Ben Pantere gebruikt om Jezus aan te duiden. Dus zoon van Pandera Pantere, wat verwijst op luipaard. Maar veel geleerden zeggen dat Pandera een woordenspel is, een parodie op het Griekse woord parthenos, wat maagd betekent. De Joodse geleerde Jozef Klausner uit de vorige eeuw verklaart: de Joden hoorden continu dat de christenen, waarvan het grootste gedeelte sinds het begin Grieks sprak, Jezus de zoon van een maagd noemden. En dus als aanfluiting noemden ze hem Ben Ha-Pantera, zoon van het luipaard, wat een courante naam was in die tijd. Of zoals op een andere plaats geschreven staat over Jezus: zijn moeder was Mirjam, een kapster. Zoals ze zeggen, deze dwaalde van haar man af. Nu, deze tekst is nog bij de zachtst uitgedrukte teksten. Er zijn er nog veel ergere, maar deze bespaar ik jullie. Uiteindelijk vinden we iets dergelijks indirect terug in het Nieuwe Testament, bij een discussie tussen Jezus en enkele fariseeën, in Johannes hoofdstuk 8, vers 41. Ik neem even deze passage. Jezus zei tot deze fariseeën: indien gij kinderen van Abraham zijt, doet dan de werken van Abraham. Gij doet de werken van uw vader, zei Jezus. Hij bedoelde dus de vader van de schriftgeleerden en niet van Abraham. Maar zij antwoordden hem: wij zijn geen bastaardkinderen. Wij hebben één vader, God. En Jezus repliceerde: gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Wat kunnen we uiteindelijk halen uit dergelijke teksten en deze die ik terzijde heb gelaten? Alleszins, dat Jezus dus wel degelijk heeft geleefd en is geboren uit Maria. En dat de christenen van in de heel vroege kerk geloofden in deze maagdelijkheid. Dat werd uiteraard verworpen door de wereld van toen en tot spot herleid met allerlei insinuaties. Maar zo leren we ook, als de kerk deze maagdelijkheid als geloofspunt propageert, dat dit niet zomaar uit de lucht is gegrepen, maar wel degelijk gefundeerd is en gebaseerd op een levende traditie. Even een eenvoudig liedje. Elke dag gebeuren nog wonderen.
Jeden Tag geschehen Wunder und auch du kannst welche tun. Jesus hat sie wirken können, weil er teilt, was Gott ihm gab. Wusstest du schon, dass deine Nähe manche Menschen heilen kann und sie lebendig, froh und gütig machen kann? Wusstest du schon, auf dich kommt's an, dass Gottes Reich anbrechen kann? Jeden Tag geschehen Wunder und auch du kannst welche tun. Jesus hat sie wirken können, weil er teilt, was Gott ihm gab. Wusstest du schon, dass deine Stimme den anderen hoffen lässt, der kaum mehr wahrgenommen seine Lebensmelodie? Wusstest du schon, auf dich kommt's an, dass Gottes Reich anbrechen kann? Jeden Tag geschehen Wunder, und auch du kannst welche tun. Jesus hat sie wirken können, weil er teilt, was Gott ihm gab. Wusstest du schon, dass mehr als Geld und mehr als Medizin die Zeit, die du dir nimmst, für die, die einsam sind? Wusstest du schon, auf dich kommt's an, dass Gottes Reich anbrechen kann? Jeden Tag geschehen Wunder, und auch du kannst welche tun. Jesus hat sie wirken können, weil er teilt, was Gott ihm gab.
En ik stel voor even stil te staan bij de kindermoord in Bethlehem. Dat we deze kindermoord bijvoorbeeld niet terugvinden bij Titus Flavius Josephus is verwonderlijk en ook weer niet. Herodes de Grote was een verschrikkelijke man, die zelfs enkele van zijn eigen kinderen vermoordde omdat hij bang was dat ze een aanslag zouden plegen. En daarbij komen de vele andere moorden die hij liet plegen. De kindermoord te Bethlehem was dan eerder onbeduidend, tussen aanhalingstekens, in vergelijking met al die andere wreedheden. Bethlehem was een niet al te grote stad, waar toen hooguit 1000 mensen leefden, wat betekent dat het maximum om een 30-tal jongetjes handelde. Erg genoeg uiteraard. De eerste niet-christelijke referentie over deze kindermoord wordt vermeld door een zekere Ambrosius Theodosius Macrobius, 395 tot 423. Hij was een laat Romeinse geleerde filosoof en schrijver. Zo was hij in 410 proconsul in Afrika en was bevriend met enkele eminente Romeinen. Een en ander lijkt erop te wijzen dat hij tot de niet christelijke Romeinse elite behoorde. Uit die tijd rond 400 stamt zijn belangrijkste werk met de titel Saturnalia. Het werk omvat 7 boeken. Hij schrijft dus in boek 2, hoofdstuk 4, vers 11. Wanneer keizer Augustus hoorde dat Herodes, de koning van de Joden, had bevolen dat jongens in Syrië onder de leeftijd van 2 jaar gedood zouden worden, zoals ook zijn eigen zoon, zei de keizer. Dus de keizer zei daarop: het is beter het varken te zijn van Herodes dan zijn eigen zoon. Even opmerken, Israël was toen een provincie van Syrië. En als slot nog 2 getuigenissen. Eentje van Justinus de Martelaar. Hij leefde van het jaar 100 tot circa 165. Hij was een vroeg-christelijke apologeet. Het is dus wel geen zuivere heidense getuige. Hij is geboren te Flavia Neapolis, het huidige Nablus in Palestina. Als jongeman bezocht hij diverse filosofische scholen op zoek naar de waarheid. Hij trok rond in een filosofenmantel, lerend dat hij in Christus een meer perfecte filosofie ontdekt had. In zijn eerste apologie, gericht aan keizer Antonius Pius, keizer van 138 tot 161, verdedigde hij het christendom tegen allerlei beschuldigingen, zoals atheïsme, incest, kannibalisme, domheid enzovoort. Ook legt deze Justinus op positieve wijze het leven van de christenen uit. Hij stelt dat het christelijk leven hoogstaander is dan wat het heidendom te bieden heeft. Interessant hier is wat hij schrijft over de Eucharistie in de vroege kerk. En ik citeer, een heel mooie tekst. We noemen dit eten Eucharistie, en niemand mag eraan deelnemen, behalve hij die gelooft dat onze leer waar is, en die gewassen is in het water, dat ter kwijtschelding van de zonden en ter wedergeboorte dient, dus het doopsel, en die daardoor leeft zoals Christus heeft bevolen. Want niet als gewoon brood of gewone drank ontvangen wij deze, maar net als Jezus Christus onze Heer, die vlees geworden door het woord van God, zowel vlees en bloed had voor ons heil. Zo ook zijn wij onderwezen dat het eten, dat gezegend wordt door het gebed van zijn woord, en waardoor ons bloed en vlees wordt gevoed, door de verandering, zowel het vlees en het bloed van die vlees geworden Jezus is. Een zeer mooie getuigenis uit deze tweede eeuw van deze Justinus. Het waren dus brieven van deze Justinus aan de Romeinse keizer Antonius Pius in de tweede eeuw. Toch eventjes iets over deze keizer Antonius, dus van het jaar 138 tot 161. De titel Pius heeft hij te danken aan zijn loyaliteit en zijn mildheid. Hij was een van de bekwaamste keizers uit de geschiedenis van het Romeins Rijk. Hij was 22 jaar keizer en het was een tijd van nogal vrede en welvaart. Deze Justinus schreef bijvoorbeeld ook aan diezelfde keizer het volgende, het moet een brief zijn van rond het jaar 150, over het leven, de wonderen en de kruisiging van Jezus. En hij schrijft dat deze dingen gebeurd zijn, kunt u, keizer, zelf nagaan in de processtukken van Pontius Pilatus. Het is dus onwaarschijnlijk dat Justinus het lef zou hebben gehad dit te schrijven als deze stukken niet echt bestonden. Zo bestaat er ook omgekeerd een brief van deze keizer aan de Algemene Vergadering van Klein-Azië. De brief van deze keizer zegt in grote lijnen dat de ambtenaren in Klein-Azië zich niet zo druk moeten maken over de christenen in hun provincie en dat hij geen aanklachten tegen christenen toestaat. We gaan even luisteren naar de Maranatha Band met Zoek eerst het Rijk Gods. En beste vrienden, wat kunnen we zo besluiten? Uit het bovenstaande is gebleken dat er alleszins ruim voldoende bewijs is om de historiciteit van Jezus te bevestigen. Zelfs al zouden wij het Nieuwe Testament niet hebben, zouden we naar aanleiding van de vele andere geschriften kunnen concluderen. En wat? 1. Dat Jezus een Joodse leraar was en een wijs man. 2. Vele mensen geloofden dat hij genas en geesten uitdreef. Dat hij werd verworpen door de Joodse leiders. Dat hij is gekruisigd onder Pontius Pilatus tijdens de regering van keizer Tiberius. Dat, ondanks zijn verfoeilijke dood, zijn volgelingen, die geloofden dat hij nog steeds leefde, zich verspreidden buiten Palestina, zodat er velen van hen in Rome waren in 64 na Christus. Dat vele mensen van steden of het platteland, mannen en vrouwen, slaven en vrijen, hem aanbaden als God aan het begin van de tweede eeuw. En dat hij de Christus, Hebreeuws Messias, was, maar hij is ook weer opgestaan. En tenslotte dat zijn moeder Maria reeds als maagd werd vereerd. Zo, beste luisteraars, ik hoop dat jullie deze twee reeksen over de historiciteit van Jezus interessant vonden. Het zijn interessante bronnen en argumenten om over de realiteit van ons geloof te kunnen praten. Het helpt ons in ons geloof. Het geloof is toch altijd een sprong in het mysterie van God. Zalig zij die niet gezien en toch geloven, zegt Jezus. Zo'n reële getuigenissen zijn dan toch iets zien. En het helpt ons daarbij. En we gaan luisteren naar: In het begin schiep God hemel en aarde. God is een almachtige God. Zingt u maar mee en geniet u van het lied.
In the beginning, God created the heavens and the earth. Because after that time, the earth was without form and void. And darkness was over the face of the deep. But a phenomenon was about to take place, because the Spirit of God was hovering over those waters. That's why after all this time, I can stand here today and say, when he rolls up his sleeves, he ain't just putting on the Ritz.
Our God is an awesome God.
He's got thunder in his footsteps and lightning in his fists. And the Lord wasn't joking when he kicked him out of Eden. It wasn't for no reason that he shed his blood. His return is very close, so you better be believing. Our God is an awesome God. You see,
our God is an awesome God.
He reigns from heaven above with wisdom, power, and love.
Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God.
Yes, he is. Our God is an awesome God. Hallelujah. When the sky was starless in the void of the night, he spoke into the darkness and created the light.
Our God is an awesome God.
Judgment and wrath he poured out on Sodom. Mercy and grace he gave us at the cross. A hope we've not too quickly forgotten. That our God is an awesome God. It makes me want to sing.
Our God is an awesome God. He reigns from heaven above.
Our God is an awesome God.
Our God is an awesome God.
There were no gods formed before him, neither shall there be after him. He's God and God alone, and he reigns. I know he reigns. He's alive and he reigns. Our God. From everlasting to everlasting, he reigns. Somebody say he reigns. He's worthy and he reigns.
God is an awesome God.